En het was toch wel interessant eigenlijk om te zien hoe dat evolueert. Een zorgrobotje heeft tijd om naar u te luisteren. Een zorgrobotje is iemand waar je tegen kunt praten. En nu hebben we diegenen die een iPhone hebben Siri. En die kunnen met Siri spreken. En Siri is zeer, zeer vriendelijk. Want als je zegt, dank u Siri, dan zegt ze, je hoeft me daar niet voor te bedanken, daarvoor ben ik er. Ja. Maar dit gaat verder en verder natuurlijk. Iemand die met u gaat zingen, want oudere mensen die zingen graag. En dat is een echte opleving. Dus zo'n zorgrobotje gaat ook met je zingen. En die kan natuurlijk ook dansen. Ons kleinkind van 2, die houdt van dansen. En dat was zoals vrijdag thuis. En we waren rond de tafel aan het lopen en aan het dansen en aan het springen. Maar in zo'n welzijnscentrum is dan zo'n zorgrobotje er om te dansen en te zingen met oudere mensen. Iemand die aanzet om lichaamsbewegingen te doen. Iemand die samen met je danst, de juiste medicatie geeft en die zelfs dingen kan detecteren. Temperatuur, ik weet niet juist wat of hoe, maar ze kunnen de ziekte detecteren. Dus wie weet wat er allemaal gaat gebeuren binnen nu en 10 jaar. Het gaat echt zijn intrede doen in onze maatschappij. Het heeft natuurlijk te maken met de noden van de mens. De noden die we hebben en die noden zijn al aan bod gekomen tijdens de voordienst. En mensen hebben noden. Mensen hebben hulp nodig. Er zijn heel wat emoties die naar boven komen. Mensen hebben aandacht nodig. De mens heeft affectie nodig. En zo zijn wij als mens. We zijn een sociaal wezen. En we hebben relaties nodig. En die relaties die kunnen soms heel, heel deugd doen. Maar in de tijd van David, daar waren geen zorgrobotjes. En ik denk dus dat we eerder de Heer Jezus nodig hebben dan een zorgrobotje, natuurlijk. En als we zo kijken dan naar de psalmen van David, en ik ben dus vooral gaan kijken eigenlijk naar die psalmen waar de achtergrond van bekend was. En dat had me gefascineerd. Weten in welke omstandigheden David een psalm gaat citeren. En alleen die psalmen ben ik dan verder gaan analyseren en gaan bekijken. En zo zien we dus dat er achtergronden zijn. Hij vlucht voor zijn zoon Absalom. Hij wordt verlost uit de greep van Saul. Hij gedraagt zich als een waanzinnige bij Abimelech. Abimelech was de koning van de Filistijnen. Hij reageert toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, weet je nog, Bathsheba, enzovoort. Misschien zeg je, ja, maar David was koning, was machtig, had heel veel geld. Maar toch, David is iemand geweest die trauma's heeft opgelopen. Want de eerste jaren, nadat hij gezalfd werd door Samuel, is hij moeten vluchten. En is hij minstens, iets minder dan 10 jaar is hij op de vlucht geweest. Was hij een voortvluchtige? Moest hij voortdurend van de ene dorp naar de andere, omdat het leger van Saul achter hem aanzat? En dat zal hem zeker trauma's opgeleverd hebben. Maar in die tijd zocht hij natuurlijk God. En het was heel interessant eigenlijk om vooral die psalmen te gaan bekijken en dan een analyse te maken van wat doet hij in die psalmen? En we hebben al verschillende dingen gehoord deze morgen. In de eerste plaats gaat hij in die psalmen zijn nood omschrijven. Gaat hij bekendmaken van, in die nood zit ik. En ik spreek dat uit naar God toe in de psalm. Hij zet dat in woorden om. Hij uit ook zijn emoties. Hij vertelt wat er in hem leeft. Hij zet dat om in woorden die aantonen wat in zijn hart allemaal gaande is. En hij kan vertellen over zijn emoties. Hij is iemand die ook zijn verwachtingen kan uiten, die aan God durft te vragen en kan, kan uiten aan God van kijk, Heere, wilt gij dit doen? Hij staat ook open om gecoacht te worden, om gekneed te worden. Hij heeft ook een heel duidelijk beeld van wie God is in zijn leven. En daar vertelt hij over. En dan natuurlijk zijn vraag naar verlossing. Vanuit die nood gaat hij voor een oplossing. Wilt hij een oplossing vragen? En tenslotte gaat hij God vereren. En daar kunnen we heel veel van leren natuurlijk. Want we hebben een hele grote God die zoveel voor ons betekent. En hij verdient het om geëerd te worden, om aanbeden te worden, om alle lof en eer te krijgen. Maar vanuit die nood gaat hij die emoties uiten. En in zijn psalmen uit hij angst, maar ook blijdschap. Hij vertelt over zijn verdriet, maar ook over zijn vreugde. Hij uit zijn teleurstelling, maar ook zijn tevredenheid. Hij uit zijn twijfels, hij spreekt over zijn twijfels, maar plots ziet hij het veranderen in diezelfde psalm waar hij zijn zekerheid uit, want God heeft verlossing gegeven. Hij zit met schuldbesef, maar hij weet dat er vergeving is bij God. Want hij kan zijn zonde belijden en God schenkt hem vergeving. Er is woede in zijn hart en die uit hij, zijn woede, die uit hij op een hele straffe manier. Zelfs als het, vooral als het gaat om zijn vijanden, dan durft hij wel eens misschien een klein beetje die grens over te gaan. Maar hij vertelt ook over de rust in zijn leven. Hij spreekt over haat, maar hij spreekt ook over liefde. Hij spreekt over hopeloosheid. De dingen die hij ervaart, de onmogelijkheden die er zijn, op dat moment in zijn leven. Maar hij spreekt over hoop, ook over hoop. Want God is bij hem. En hij stelt zijn vertrouwen op God, zoals we al gehoord hebben deze morgen. En dit is natuurlijk heel mooi om zo eens te gaan kijken. En toen ik aan deze dingen dacht, ik ben een oud-testamenticus, en dan is het mooi eigenlijk om toch die link te maken naar het Nieuw Testament. Want als we kijken naar de manier waarop David zijn psalmen schrijft en de manier waarop hij die relatie met God heeft, dan doet men dat denken aan ene mooie grote belofte die de Heer Jezus heeft gegeven. Een belofte die deugd doet. In Matteüs hoofdstuk 11, vers 28, misschien kunnen we dat opzoeken, want je hoeft voor de rest niets op te zoeken, want je kunt het allemaal aflezen, maar misschien deze vers, die bijzondere vers, die toch heel belangrijk is. Waar Jezus een uitnodiging doet, in Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Een vers die je allemaal waarschijnlijk van buiten kent. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wauw, wat een belofte. Wat een belofte, wat een uitnodiging doet de Heer Jezus. Een uitnodiging die we zien in Davids leven uitkomen, want hij gaat voortdurend God zoeken. Hij gaat voortdurend in op die uitnodiging, want hij voelt zich vermoeid en belast. En hij gaat God zoeken. Gaat u God zoeken als u vermoeid en belast bent? Soms dan durven wij wel eens het zelf proberen op te lossen. Of het te vergeten. Maar dit is iets wat elke dag moet gebeuren. Het is niet één beslissing die je maakt in je leven, zoals de Heer Jezus aanvaarde. Het is een beslissing die elke dag of elk moment waar je je zo voelt, dient te gebeuren. Waar Jezus u uitnodigt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik zal u rust geven. Gelooft u dat? Ik zal u rust geven. Wauw, wat een belofte. Daar wordt heel veel medicatie uitgeschreven om mensen tot rust te brengen. De medische wereld is zelfs zo ver gegaan om mensen verslaafd te maken aan medicatie. Om mensen, zogezegd, rust te geven. Verschrikkelijk, een schande. Maar Jezus belooft, ik zal u rust geven. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Als we de moeite doen om God te gaan zoeken, in die momenten wanneer we vermoeid en belast zijn, wanneer we ervaren dat we zorgen hebben, dat we moeite hebben, dan kunnen we dat naar de Heere toe gaan. En hij belooft om rust te geven. Hij zegt, neem mijn juk op u en leert van mij. En dat is onze verantwoordelijkheid. Neem mijn juk op u. De Heer Jezus wilt u een juk geven in die situatie. Wilt u een oplossing geven? Wilt u een taak geven? Wilt u een verantwoordelijkheid geven? En soms heeft het te maken met misschien dat hij je de opdracht geeft om iemand te vergeven. Misschien heeft het te maken met dat u moet loslaten zoals we gehoord hebben. Misschien heeft het te maken met iemand te verdragen. In welke situatie het ook zij. De Heer Jezus wilt u een juk geven. En u bent dan de persoon die moet kiezen. Ga ik dat juk dragen? Ga ik dat juk wat Jezus mij geeft dragen? Jezus zegt, neem mijn juk op u en leert van mij. Ben ik een discipel? We hebben het nu juist ook van Jan, dacht ik, die dat spanningsveld tussen onze verantwoordelijkheid en Gods verantwoordelijkheid. En hier zien we dat. God zijn verantwoordelijkheid is een belofte. Ik zal u rust geven. Kom maar tot mij met uw vermoeidheden en uw belasten. En ik zal u rust geven. Hij zegt, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En zo leren we de Heer Jezus kennen als iemand die ons lief heeft en die op een juiste manier met ons omgaat. Die ons niet wilt manipuleren. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden. Ik heb eens met een jonge vrouw gesproken. Een dertiger in die tijd. En ze zei, ik kan alleen maar slapen wanneer ik mij zat drink. En wanneer ik cannabis. Of wanneer ik cannabis rook. Als ik dat niet doe, dan kan ik niet tot rust komen. Kan ik niet slapen. En ik vond het heel jammer, want zij heeft de zondagsschool doorlopen. En ze kent de Heer niet, ze heeft nooit die beslissing gemaakt. En ik vond het eigenlijk heel jammer dat iemand in zo'n situatie terechtgekomen is. En het is mooi dat het anders kan. We kunnen tot rust komen als we Jezus gaan zoeken. Als we hem ons vertrouwen gaan schenken. En dat zien we dan ook in het leven van David. Als we kijken naar David, dan zien we dat hij erin slaagt om God te zoeken. En die zorgen, die belasting, die bezorgd heeft, of die moeite die hij heeft, om die te uiten aan de Heere God. En we zien dat hier in heel die lijst van die bepaalde psalmen. Hoe talrijk zijn mijn tegenstanders? Heere, mijn God, bij u schuil ik, verlos mij van al mijn vervolgers. Banden des doods hadden mij ontvangen. Deze ellendige hier riep en de Heere hoorde, ten dagen dat ik vrees. Het is heel mooi om te zien dat David dat getuigenis geeft. Hij gaat God zoeken. Hij gaat in op die uitnodiging van God om zijn moeilijkheden te uiten. En op die uitnodiging in te gaan om het bekend te maken aan God, om God te zoeken, om God die ruimte te geven in zijn leven. David is ook de man die zijn emoties kan uiten, die kan vertellen wat in hem leeft. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat in het algemeen dat vrouwen dat veel gemakkelijker kunnen. Voor mannen is het wat moeilijker om, ja, wat zijn nu mijn emoties? Wat leeft er nu in mij? En dan is het echt zoeken, zoeken, zoeken. Van, oh ja, ja, ja. En Dus leren, voor mij was het een heel leerproces en nog altijd om mijn emoties te kunnen uiten. En vooral naar God toe ook om die te uiten. David spreekt over zijn emoties. Hij spreekt over zijn vrees, over zijn bangheid, over zijn blijdschap, zijn vreugde. Hij spreekt over die momenten waar er tranen vloeien uit zijn ogen. Die momenten waar hij rust ervaart, maar ook dat hij ervaart in Psalm 60, dat hij beleeft dat God hem aan het verstoten is. Dat God hem aan het breken is. En dat vertelt hij. We krijgen die ruimte om onze emoties te uiten bij God. En dat mogen we durven. Durven onze emoties te uiten. Want God is iemand die zachtmoedig is, zoals we geleerd hebben van de Heer Jezus. Hij is nederig van hart en hij wil naar ons luisteren. Maar om ons dan natuurlijk een opdracht te geven, om ons uit die nood te helpen. David heeft bepaalde verwachtingen die hij uit. En dat leert hij. Hij heeft die vrijmoedigheid om te vragen, om verwachtingen bekend te maken aan God. En dat is ook een weg die we leren moeten, om onze verwachtingen aan hem bekend te maken. Hij vraagt aan God, antwoord mij. We hebben daarnet in de getuigenis gehoord van die vrouw, die vraagt waarom. Waarom is dat gebeurd? Zij uit die emoties en ze verwacht van de Heer om hulp. En ze heeft die hulp dan ook gekregen, op een hele wonderlijke manier. David heeft verwachtingen en die uit hij. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u tegen de woede van hen die mij benauwen. Zegt hij in Psalm hoofdstuk 7, vers 7. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierheid. Delg mijn overtredingen uit. Hij vraagt om vergeving. Hij vraagt om een stukje wraak, want mensen beramen moord op hem. Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, zegt hij. En zo gaat hij zijn verwachtingen bekendmaken. Maar hij is ook bereid om niet alleen zijn verwachtingen en zijn noden te uiten, maar ook om te doen wat God van hem vraagt. David zegt in Psalm 18, want ik heb de wegen des Heren gehouden. In vers 24, maar ik was onberispelijk jegens hem en wachtte mij voor ongerechtigheid. Dus het vraagt ook een stuk verantwoordelijkheid, gelijk Jezus zegt. Hij nodigt ons uit, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, maar hij zegt ook, neem mijn juk op u. Zijn we bereid om dat juk op te nemen, om dat te doen dan wat de Heer van ons vraagt? En dit is natuurlijk heel belangrijk. Gedragen wij ons als een discipel, ook in die tijd van moeite die we hebben. Ook in die tijd waar we zorgen hebben, waar het misschien het niet meer zien zitten. Het is heel mooi dat David een beeld heeft van God. Hoe dat hij God ziet. En daar kunnen we natuurlijk ook heel wat van leren. Jezus zegt, ik ben nederig en zachtmoedig. David ervaart God als een schild. Hij ervaart God als iemand die rechtvaardig is. Die een rechtvaardige rechter is. Hij ervaart God als een steenrots, als een vesting, een bevrijder. Hij ervaart God als iemand die trouw is. Hij ervaart God als iemand die goed is, die het beste met hem voor heeft. Wat is uw beeld van God? Hoe ervaren wij God? Hoe zien wij God? Het is heel mooi om te beseffen dat we hierin dienen te groeien, dat ons beeld van God groter dient te worden. Zo die beleving met God te hebben. Het is niet alleen maar de theorie of de kennis die we uit de Bijbel halen. Het moet echt een beleving worden. We leren dat God liefde is. We leren dat God zachtmoedig is. We leren dat God goedertier is. We leren dat God een vergevend iemand is. We leren dat God trouw is. maar het moet ook een beleving worden. In ons dagelijks leven van elke dag, hoe we ervaren dat de Heer met ons is. Misschien iets heel banaals. Ik moest vrijdag babysitten. Ik moest ons kleinkind van de crèche halen om 5:00. En ik was onderweg en ik kom daar aan en hij zegt, oei, mijn portefeuille is weg uit mijn jas. En natuurlijk, ze geven dat kind niet zomaar. Ik moet mijn identiteitskaart laten zien om het kind, om ons kleinkind, om onze Mona te krijgen. Dus ik, helemaal in paniek, terug naar huis gereden en zoeken. Ik vind mijn portefeuille niet. Ik dacht, wat ga ik nu doen? Ah, mijn paspoort. Oké, ik ga mijn paspoort zoeken. Die had ik gevonden. En zo had ik ons kleinkind gehaald. Een mooie tijd gehad, maar voortdurend, waar is mijn portefeuille? Het is vrijdag, 5:00. En ik was helemaal ondersteboven, misschien heel banaal, maar... En ik was aan het zoeken, waar ben ik overal geweest? En hier en daar. En ik dacht bij mijn eigen, Rosario, rustig blijven. Dat gaat wel goed komen, ik zal u wel ergens vinden. Maar natuurlijk, geen portefeuille, geen identiteitskaart, geen bankkaart. Ik was al aan het denken, hoe moet ik nu naar Berchem gaan? Zonder bankkaart. Ik zit daar op de parking ginds en ik moet zelfs gaan betalen. Ik kan nog niet iemand van jullie vragen van kom met me mee. Met uw bankkaart, gelijk die Visa die in de collectorzak zat, en kom voor mij de bankkaart, de parking betalen. En ik dacht, hoe moet ik dat oplossen? Waar is die? En ik heb overal zeker 3, 4, 5 keer gekeken. En ik vond die niet. Ik dacht, ik moet rustig blijven. Heer, alsjeblieft, laat me mijn portefeuille vinden. Heel banaal, hè? Maar het was heel fijn om op die uitnodiging in te gaan. Het was mij aan het belasten. En ik vroeg aan God, Heer, waar is mijn portefeuille? Help mij toch. Het was 11:00 s'avonds. Ik ging tijd om naar bed te gaan. En in de kast, dus waar alle jassen hangen, daar hangt ook mijn jas. En natuurlijk, dat is een kast, een ingebouwde kast van 1,5 meter. En mijn vrouw die heeft 1,25 meter van die kast. En ik heb de rest. Wat wil dat zeggen? Dus dat mijn jassen zo, één op de andere, hè, er waren 2 jassen op 1 kapstok. En ik pak de kapstok uit de kast en ik dacht, dat is zo zwaar voor 2 gewoon simpele korte jassen. En ik haal 1 jas eruit, die is zo licht, dat is nog altijd zwaar. Ik pak de andere jas, dat kan niet dat die zo zwaar is. Maar in mijn zakken was niets. Dus wat had ik gedaan? Ik had dus de avond voordien had ik mijn portefeuille in mijn jas willen steken, had ik die in mijn mouw gestoken. En dank u heren, ik heb een portefeuille gevonden. Iets heel banaals, maar het is heel fijn om uw vertrouwen aan de Heer te geven en dan de Heer te vragen, Heer, wilt u mij helpen? En rustig te blijven. Het is niet altijd dat we krijgen wat we willen. Heel dikwijls gaat God op een heel andere manier verlossing geven. Maar het is heel fijn om te vragen om een antwoord. Te vragen om verlossing. En dan gaat hij die verlossing geven. En David heeft die verlossing op vele manieren en vele wijzen heeft hij dat ervaren. En zo komt hij er natuurlijk toe om onder de indruk te komen van wie dat God is. Want hij is iemand die een goede herder is. Hij is iemand waar we staat op kunnen maken. En daarom leert hij om God te loven, om God alle eer te geven, om hem te aanbidden. Wij zitten met die noden, maar het is iets heel bijzonders, want wij kennen een goddelijke dimensie, wij kennen een geestelijke dimensie. Wij kunnen met God spreken en het is hij die zegt, ik zal u rust geven. Ik zal u rust geven. We kunnen natuurlijk heel mooie lessen leren. Uit ik mijn noden aan God? Uit ik mijn emoties aan God? Maak ik mijn verwachtingen duidelijk aan God? Ben ik bereid om gecoacht te worden? Heb ik een goed beeld van God? Vraag ik om verlost te worden? Bedreig ik God in mijn leven? Verheerlijk ik God naar behoren? Vorige week was ik in Krakau, in Polen. We waren uitgenodigd door de Billy Graham Association met 5 personen uit België, omdat de Billy Graham Association het verlangen heeft om naar België te komen. Dus met Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, hij is 72. En we waren naar Krakau gegaan dus om een brief te overhandigen, dus waar we hem officieel wilden uitnodigen. 1975. Wie was christen in 1975? Ja? Zijn jullie naar de Heizel gegaan? Naar Billy Graham? Iemand naar de Heizel gegaan? Juist niet. Oké. In 1975 is Billy Graham naar de Heizel gekomen en heeft hij daar het evangelie gebracht. En velen zijn daar tot bekering gekomen. 50 jaar later, 2025, volgend jaar, gaat Franklin Graham naar Brussel komen. En we hebben eigenlijk een meeting kunnen meemaken in Polen, in Krakau, waar we gezien hebben hoe de Billy Graham Association gewerkt heeft. En ik moet zeggen, op een top. Zeer professioneel. En we hebben alles mogen meemaken die zaterdag. We waren om 3 uur in een zaal van 13.000 mensen. En we hebben die zaal verlaten rond 10 uur aan de avond. En we hebben letterlijk gezien hoe honderden bussen kwamen vanuit volledig Polen naar Krakau toe. En dat die zaal in één keer vol zat met 13.000 mensen. 13.000 mensen. En natuurlijk was het nog altijd de oldschool evangelisatie. Met een prachtig voorprogramma en Franklin Graham die de uitnodiging deed. Zoals we hier zien in deze verse komt tot mij. Hij vroeg mensen om een keuze te maken om Jezus te aanvaarden. En er zijn 800 mensen naar voren gekomen. Er zijn 1000 nazorgers naar voren gekomen. Maar 800 dus die een handtekening gezet hebben om een kaartje waar ze die nazorg en opvolging gaan krijgen. En de tranen die vloeiden uit mijn ogen. Ik dacht, wauw, wauw. Het werkt nog. Het werkt nog. Gods geest kan in mensenharten werken. 2025. Elke kerk kan een beslissing maken in de komende maanden om mee te gaan werken. We mogen bussen volzetten. We moeten niets voor die bussen betalen. Er is werkelijk zo'n visakaart die in de collectezak is gegooid. Want zij gaan alles betalen. Zij gaan zorgen dat ze 1 jaar in België kunnen werken. Met 10 voltijdse mensen. 4 van hun organisatie, 6 van België. Zij zorgen voor alles en nog wat. Voor media, voor sociale media. Wij dienen gewoon ons voor te bereiden. Voor te bereiden door te bidden dat de Heer veel mensen uit België, uit Wallonië en uit Vlaanderen mag raken en dat velen er naartoe mogen komen naar Brussel om dat mooie, prachtige evangelie te horen. En we hopen dat er vele Belgen hun leven gaan geven aan de Heer. Echt iets om naar uit te kijken. En misschien ook iets voor te bidden. Dus 2025, het zal eind september of begin oktober zijn, maar het staat redelijk bijna vast. We moeten alleen zoeken nog naar een zaal in Brussel. En het binnenkort, als die zaal bekend wordt, of als de onderhandelingen gaan gevoerd worden, dan zal de datum bekend gaan worden. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Misschien kan ik samen met u bidden.